lezen wij uit de Heidelbergse Catechismus de 29ste zondagafdeling. Zondag 29, de vragen 78 en 79 met hun antwoorden. De onderwijzer vraagt in vraag 78, wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? En hij antwoordt daarop, nee, maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing der zonden zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is. Alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus genaamd wordt. Vraag 79, waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed of het Nieuwe Testament in zijn bloed? En Paulus, de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus. Hij antwoordt daarop, Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Namelijk, niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden, maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren, dat wij zo waarachtig zijn zwaren lichaams en bloeds, door de werking des Heiligen Geestes deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen, en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. Overdenken wij uit deze twee vragen de aanwezigheid van Christus in het heilig avondmaal. Geliefden, deze vraag brengt ons terug naar de dagen van de reformatie. Want als er ooit strijd geweest is over een zaak van het christelijk geloof, dan is het ook wel geweest van het heilig avondmaal. Immers, zo rond de jaren 1000, 1100, 1200 ging men al dwalen in zaken het heilig sacrament van avondmaal en ook van doop. Ja, al veel eerder komen wij uitspraken tegen bij sommigen al de kerkvaders die ons doen denken aan iets. Ja, iets heidens, alsof het heilig avondmaal een zekere verborgen kracht werkt door het brood en de wijn in degene die het gebruikt of gebruiken. Ja, dan wordt al door sommigen daaruit gehaald dat zo de onsterfelijkheid wordt meegedeeld. En dat er allerlei zaken door het gebruik van dat geheiligde brood en wijn de onze worden. Al heel vroeg is er zoiets geweest bij de oude kerk dat afweek van de schriftuurlijke zin en mening door de Heilige Geest tot ons gekomen. Wij hebben daar eigenlijk alles voor mee, want tenslotte stammen wij ook uit het land der heidenen, de erven der heidenen. En het komt ook zo daarin uit dat het schepsel iets in handen, hij wil iets in zijn macht hebben, hij wil iets tastbaars iets in de dadelijkheid hebben en tasten. En ach, de kerk stond toen ook te midden van vele godsdiensten en heidense mysteriën. Ik zou haast zeggen, ook de Roomse kerk, net zoals in haar Marianologie, heeft ook in de sacramenten de Roomse kerk die heidense inbreng niet kunnen weren. Maar ze hebben toch ergens tegemoet gekomen aan de heidense mysterieuze inslag, ook van de mens en de volkeren van die tijd. Waar dan de meeste afgoden moesten verdwijnen, hebben zij, dat zal in vraag 30 nog aan de, zondag 30 nog aan de orde komen in zaken de paapse mis, hebben zij toch weer andere afgoden daarvoor in de plaats gesteld, die men aanbidden zouden. Het brood en de wijn en de onbloedige herhaling van de offeranden van Christus op hun altaar. Dat is in het verleden zo geweest, ver voor de dagen der reformatie. Maar toen de reformatie eenmaal gekomen was, toen was er ook onder de reformatoren, Zwingli, Luther, Calvijn, daar was geen eenheid van gedachten over het heilig avondmaal. Er waren wel zaken waar zij het gezamenlijk over eens waren. Zij hebben alle de transsubstantiatie, dat is de Roomse leer aangaande het avondmaal, de wezenlijke verandering van brood in vlees, van bloed in wijn, zonder dat de hoedanigheid verandert. Zij hebben dat alle drie afgewezen. Zowel Luther, Calvijn en Zwingli. Maar onderling lagen de gedachten ook zeer sterk uit elkaar. En zijn er geweldige grote woorden gesproken, niet in het minst door Luther aan het adres van Zwingli en ook Calvijn. Hij heeft het wel durven besteken om te zeggen naar de hel, met die sacramentist, met die vuile sacramentist. En zo zijn er nog wel meer woorden gesproken, waarvan wij zeggen, jongen, wat tragisch dat deze mannen, door God verwekt, om het woord te prediken naar de uitleg en de mening van het woord, door de Heilige Geest, dat zij onderling zo sterk aan elkaar verschillen, terwijl wij toch alle geloven dat zij gezamenlijk, dat zij allen zijn zalig geworden en het avondmaal der overwinning aan zijn hemelse tafel eten en drinken. Och ja, we kunnen ook aan deze dingen te zwaar tillen, dat weet ik wel. En we moeten ook inderdaad de klemtoon leggen dat als het over de kern gaat van de leer der zaligheid, dat God de goddelozen rechtvaardigt om niet, daarin zijn ze één geweest. En ik maak me sterk, het is niet algemeen bekend, maar er is nog een geschrift, hoewel het stamt op overlevering, maar toch met een zeer grote waarschijnlijkheid dat Luther aan het eind van zijn leven zijn woorden in zaken het avondmaal grotendeels heeft teruggenomen. Ja, zelfs bekend dat hij in deze zaak gedwaald heeft. Nu, dan moeten wij, ach ja, ik hou niet zo van een leerstellige of een prediking die zich geheel en al bezighoudt met allerlei dwalingen, maar ja, deze zondagafdeling loopt daar wel over eigenlijk. Dus wij moeten kort een ogenblik letten op wat Rome zegt, wat Luther, Calvijn en Zwingli daarvan hebben gezegd. Hoe zij het op hun wijze hebben gedacht. Het gaat, dat voelt u wel aan, over de aanwezigheid van Christus tijdens het heilig avondmaal. Hoe is Christus aanwezig? Hoe is hij daarbij tegenwoordig? Hoe geeft hij zichzelf te kennen in het heilig avondmaal? De oude strijd vraagt, wat wordt gegeten aan het heilig avondmaal? Komt aan de orde. Brood en wijn of het lichaam en bloed van de Heer Jezus Christus. Nu, als we eerst een blik slaan op Rome, die hebben dan de transsubstantiatie, dat wil zeggen het transformeren, het omzetten van brood in vlees en van wijn in bloed. Rome heeft zich ook vastgeklampt aan de woorden van de inzettingen. Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. En zo heeft Rome eigenlijk, daar zal ik niet te veel van zeggen, omdat er bij de paapse mis nog sprake van komt en van is. Maar Rome ziet dus in de dadelijkheid dat de gelovige het vlees van Christus eet. Ze gaan niet zo ver dat de hoedanigheid van het brood verandert. Dat niet. Het blijft die kleur houden. Blijft ook wel die smaak houden. Dat zou misschien al te ver gaan als ze dat zouden stellen. Want dan zou je zeggen, als een mens het gekauwd heeft, doe je mond eens open. Kijk eens wat er nu uitkomt. Vlees of brood. Nee, de hoedanigheid, zeggen ze, die verandert niet direct. Maar toch verandert het wezenlijk in lichaam en bloed des Heren. Zij stellen dus op de vraag, wat wordt er gegeten? Zij geven daar dus antwoord op, vlees en bloed van Christus. Het wordt met onze lichamelijke mond lichamelijk gegeten. En het wordt ook door de priester met zijn lichamelijke mond gedronken, het lichamelijk bloed van Christus. En dat is zulke een grote leugen en afgoderij, zulke een verkeerde gedachte, zulke een in de diepste zin, mag ik het daarbij laten, voor zover het Rome aanbelangt, daar komen we daar nog wel op terug bij zondag 30, maar het is als het ware voor mij in eerste instantie de aloude dwaling van het schepsel. Hij wil iets hebben, iets innemen. Hij wil iets zijn. Hij kan niet de relatie van geloof beoefenen. Dat is hem wezensvreemd. Om door een waar geloof Christus ingelijfd te zijn, daar wil het schepsel niets van weten. Want hij heeft als het ware het oog op aangezicht tot aangezicht. Zo wil hij. Hij wil de Heere kennen zoals Adam en Eva in het paradijs hem kenden in de wind des daags. Ze willen zijn stem horen, lichamelijk, met hun lichamelijke oren. Maar dat contact met de levende God is radicaal verbroken. En nu heeft het God behaagd om in de schenking van zijn geliefde zoon die verbintenis weer tot stand te brengen. Maar nu niet door het lichamelijk aanschouwen, niet door het lichamelijk zich toe-eigenen, maar door de mystieke unie, de verborgen gemeenschap met hem, door een door hem gewerkt en geschonken geloof. Als we dat zo een ogenblik zien, dan zeggen wij, wat komt daar ook in die Romeinse kerk al heel spoedig tot openbaring, dat brood en wijn, teken en zegel, is de arm voor de mens. Hij wil er iets anders bij hebben. En omdat hij er niet weet wat hij erbij moet halen, gaat hij het teken zelf veranderen in de betekenende zaak. Omdat hij als het ware in de stand en staat van een gelovige, verkeert hij voortdurend in een innerlijke strijd. In een innerlijke strijd. Op hoop, tegen hoop. Als nietziende en nochtans, alhoewel er geen rund op de stallingen wezen zal, en het werk van de olijfboom liggen zal. De stof voor de offeranden, het materiaal voor de offeranden, geheel en al ontbreekt. Want waar de runderen ontbreken, ontbreken de offeranden. Waar het werk van de olijfboom ligt, daar ontbreekt mijn leven. Daar ontbreekt mij de spijze. Om nu in die staat en stand te leven in het nochtans, daar staat vlees en bloed vierkant tegenover. En dat werkt en roept net zo lang totdat het iets anders heeft gevonden. Totdat het weer wordt een Christus in mij. Een Christus in mijn kerk. Een Christus in mijn brood. Maar niet een Christus in de hemel, die door zijn genade, geest, majesteit en godheid op de aarde zich vertegenwoordigt. Dat niet. Want dat zien mijn ogen zo niet. En omdat mijn ogen dat zo niet zien en mijn handen dat zo niet tasten, daarom trek ik als het ware die Christus der schriften, die opgevaren is in de hoogte, die trek ik naar mij toe. Die breng ik in mij. Die wil ik opeten. Niet door het geloof, maar die wil ik verenigen met mijn substantie, met mijn innerlijk wezen. En mijn innerlijke wezen, dat gaat naar de kuil, naar het graf. En mijn zijnswijze op de aarde, zoals ik besta, dat is of uit de eerste Adam, of uit de tweede Adam, alleen door het geloof. Wat hier in alle gebrek onzerzijds door God gewerkt wordt. Kijk, en in die spanningsrelatie die er is, tussen dat geloof, als ziende de onziende, tussen dat getroost worden in de schamele tekenen, omdat zij hem vertegenwoordigen, hem verzegelen, die in de hemelen is, aan de rechterhand des vaders. Om nu in die schamele tekenen, gevoed, geleid, geleerd, getroost te worden. Want een arbeid is er daartoe nodig voor de Heilige Geest om al dat andere weg te vegen. Nu, en die innerlijke strijd tussen, je zou haast zeggen, de kale, niets hebbende zondaar, die daar gesteld wordt door de Heilige Geest, naast, onder het woord en naast het teken en voor het teken. En aan de andere kant de innerlijke drijfkracht in de mens om iets te hebben. Om zich te vereenzelvigen met iets. Die spanning doet de kerk, ja, ik bedoel nu de kerk als die verzameling van aardse mensen. Deed de kerk hoe langer hoe meer komen tot een geheimzinnige, mysterieuze avondmaalsviering. Waarbij men steeds geheimzinniger ging doen met het brood. en met de wijn, totdat ten slotte de gewone man en vrouw, de leek, niet meer met de wijn, de wijn mocht drinken, stel je voor dat er één druppeltje verloren gaat. En dat het volk alleen het brood krijgt en de leer erbij die verandert in vlees en bloed van Christus. Lichamelijk Christus gekauwd. Het is verschrikkelijk. Het is erg, want weet je wat er tegenover staat? Daar is de vrucht van dat een paap eigenlijk zo vloeken kan. Zo vreselijk vloeken. En toch communiceert hij ook. Toch gaat hij ter commune. Waarom? Omdat hij de geestelijke vereniging door het geloof, dat nochtans geworpen worden op hem, op u hoop ik, op u zie mijn schrijend oog. Heere, help mij, dat kent hij niet. Hij kent alleen de geheimzinnigheid en de mysterieuze nuttiging van het lichaam en van het vlees van Christus. Daar heeft hij eigenlijk alles in. Dat voelt hij aan als een bevrijding. Hij heeft Christus ingenomen. Maar om nu werkelijk door het geloof hem dagelijks na te wandelen. Nee, dat zie je ook in de massa, bedoel ik nu. Vind je dat zo niet? Terwijl je zegt, men gaat toch nog, al is het dan misschien niet veel, maar men gaat toch nog wel ter communie. Maar ondertussen van geloof, van enige verborgen gemeenschap met het hoofd der kerk Christi, is geen plaats, is niets meer over. Want men heeft gemeenschap met het vlees van Christus. In de tastbare lichamelijke zin. En dat zegt helemaal niets uiteindelijk. Dat is een pijnstillend middel. Want zo zijn er duizenden geweest die zich verdrongen hebben om de borg en hem hebben aangeraakt in werkelijkheid. In de dagen zijn er omwandeling op aarde. Maar er waren er weinigen die door het geloof zeiden, indien ik slechts de zoom van zijn kleed aanraken, zo zal ik genezen worden. Voel je het onderscheid? Want Rome is niet zo ver weg, dat leeft in ieder mensenhart. Want Rome wil toch uiteindelijk maar een halve zaligmaker. En het wil een andere weg ter zaligheid dan die weg die God ons in zijn woord leert. De weg van de ontlediging, de weg van de afstand. God is in de hemel en ik ben op de aarde. Hij is groot en ik ben nietig. En Christus, zeker, hij is vlees en bloed. Hij heeft onder ons getabernakeld. Maar nochtans, hij zit aan de rechterhand des Vaders in eer en heerlijkheid, ver boven alle schepselen verheven. Kijk, en dat is als het ware de pijnbank voor de mens. Want hij vroet hier maar op de aarde. En waar hij door onrust voortgedreven wordt, zou hij Christus tegen willen komen, niet in het woord, niet in het sacrament, maar echt lichamelijk op de straat, op het land of op de zolder. Ik heb ook geroepen vroeger wel aan de Heere dat ik zei, Heere, u kunt het toch nog wel één keertje doen voor mij. Eén keertje voor mij echt komen. Dan zal ik u vasthouden. Ik zal u niet laten gaan, tenzij gij mij zegen. Want het komt ons voor als een sterven en als een dood. Met eerbied gesproken, de gedachte dat nu die zondaar door het geloof zou leven. En niet door aanschouwen. Voel je dat dat een prachtige vulling is voor die mens. Om zijn ledigheid te vervullen wanneer men komt langzaamaan door de eeuwen heen tot een transsubstantiatie. Een wezenlijk wezensverandering. Van brood in vlees, van bloed in wijn. Eindelijk is er een uitweg mogelijk waarbij toch ik, al kan ik dat zo niet begrijpen misschien, maar waarbij ik toch eet en de priester ook het bloed van Christus drinkt. En op deze wijze is dat groeiproces steeds verder vertakt, totdat, nou ja, in 1215, meen ik, is het al officieel als leer der kerk aanvaard deze verandering van brood in vlees en van wijn in bloed. Maar het gaat er mij alleen maar om dat u een ogenblik zou mogen gevoelen, wat is de achtergrond? De achtergrond, dat is eigenlijk diezelfde strijd waarin u en ik, zo het God behaagt, ook ingebracht worden. Die spanning. Dat sterven aan de ene zijde, leven aan de andere zijde. Dat in hoop en niet in handen hebben. Dat zinken op het ontwijfelbare getuigenis van zijn belofte en van zijn eedswering. Dat is een groot geheim. En dan voelt ge toch zelf in uw leven, daar verzet zich alles tegen in ons, tegen zulke leven. Want dan zeggen wij wel, ja maar dat moet toch, ja maar dat moet zeker. Wat dacht ge? Dat wat wij doorgaans onder bevinding verstaan, dacht u dat dat vaak de bevinding is? Nee, zelfs de goede dingen die gij bevindt en ik, waarin ge kennis opgedaan hebt aan hem, aan de borg en aan uzelf, zou dat de bevinding zijn? Of is in de diepste zin dit de bevinding, de alleronoverkomelijkste voor het vlees? De allermoeilijkste voor het verduisterd verstand. Om als niets hebbende te zinken op de rotssteen. In zijn eeuwig woord geopenbaard. En het aan God over te geven. Dat is moeilijke bevinding. Tenminste moeilijk, het is onmogelijk. Dat, je kunt je dat niet afwastelen zondaar, maar daar kun je niet komen. Ik weet het zeker, daar kun je niet komen. Je kunt er nog wel bij komen bij wat je wel beleefd en ervaren hebt. En dat kan zeer terecht zijn. Dat veroordelen wij niet. Helemaal niet. Daar loopt het niet over. Daar kun je nog bij komen, al is het misschien met je verstand dat je zegt, ik heb het gevoel er niet van. De baat en de troost, maar dat weet ik nog. Dat weet je nog. Maar dit weet je niet meer. Dit weet je niet. Dat kan alleen God werken. In een ogenblik tijd. Ja, het moet het hele leven door te gaan. Maar er zijn van die markante ogenblikken in het leven. Dat je zuiver van alles losgelaten wordt. En dat alles, maar dan ook alles je loslaat. En je niet bij Christus brengt. Niets. Helemaal niets. En dat er dan iets ervaren wordt van wat nu eigenlijk de bevinding of de beproefdheid is. Namelijk om dan als een zodanige te zinken op de Christus der Schriften. En dat als ze tegen je zeggen, wat heb je nu, vertel het eens, dat je niets te vertellen hebt. Tenminste, niet te vertellen wat wij graag horen. Hè. Dat je moet zeggen, het gaat mij alles te boven. Ik weet het niet meer. Maar waar ik mij geheel en al waande verlaten te zijn. Op geen enkele zaak meer terug kon grijpen. Daar blies God ineens in mijn ziel in. Die in mij gelooft, zal ik, en ik geloofde. Ik geloofde in de dadelijkheid dat hij het is. En terwijl daar niet anders was dan naaktheid, blindheid, zinken, was het zinken goed. En de naaktheid was goed. Ik zal uw lof zelfs in de nacht zingen, daar ik u verwacht. En de vrede en de blijdschap daaruit vloeiende, bij het gelovig zinken op de rotssteen Christi. Die blijdschap gaat alle andere blijdschap ver te boven. Kijk, voel je, daar is een mens tegen in verzet doorgaans. Want hij wil huilen, hij wil wenen, hij wil schreeuwen, hij wil dit, hij wil geloven, hij wil lief hebben, hij wil zeggen, hier heb ik het, hier heb ik het, hier heb ik Christus. Hij wil zo naar de hemel gaan, met andere woorden, met een presentje in zijn handen voor de Vader. Kijk, Christus, Christus, nu mag ik toch wel binnenkomen. Precies zie je daar die Romeinse kern. Maar het kan niet, geliefde. Wij kunnen zo niet bij de goddelijke Vader verschijnen. We kunnen niets zeggen. Wij zijn uitgepraat, met eerbied gesproken. En we zullen uitgepraat raken. Alleen beslissend zal zijn Gods welbehagen en het zegel van zijn eeuwige liefde. En of die aardworm verwaardigd werd met een ongeveinsd geloof in hem alleen. Dat zal bepalend zijn in de dag der dagen, in de grote eeuwigheid. Maar ik hoop toch dat het ons duidelijk geworden is dat dat groeiproces, de wortelen daarvan om Rooms te zijn. En om Rooms te worden, dat hebben wij allen mee van binnen. Alle hebben wij dat mee. Alles hebben we ervoor mee. Omdat ook wij, zoals wij in Adam gevallen zijn, en ons leven hier gaan, het in onze zielen als het ware hebben ingegrift. Ik moet wat hebben. Ik moet dit, ik moet dat. En als je zegt, nou ja, wij moeten toch de Heer Jezus hebben, dan zeg ik, laat dat moeten er in de eerste plaats maar af. Maar als het gaat over hebben, dan geef ik u toch de verzekering dat eer u sterft, bent u hem duizendmaal kwijt. Bent u hem kwijt. Want je hebt het nooit in die zin. Echt niet. Voel je niet dat het daarover gaat, of dat die borg en middelaar ons heeft. En dat hij zegt, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Niet ik heb u opgegeten in de zin zoals Rome, lichamelijk en met een lichamelijke mond. Wij eten onze God niet op. Nee. Helemaal niet. Maar ik heb u in mijn handpalmen gegraveerd. Gij zijt mijn. Wandel voor mijn aangezicht. En wees oprecht. Langs die weg. Die weg waarin ons betrouwen niet rust in ons hebben van Christus. Maar waarin ons betrouwen rust op de vriendelijke handen van zulke ontfermer, die gezegd heeft, en niemand zal ze uit mijn hand uitrukken. De Vader die ze mij gegeven heeft, is meerder dan
alles.
Och ja, u denkt wel eens, ik zeg wel eens tegen mezelf. Ezel, suffert, akelig, wrakke zondaar. Zul je dat nou nooit geloven? Zul je nou altijd iets anders zoeken? Altijd daartussen willen komen? Ja, zo is die nou. Maar Gode zij dank als die er toch ook een walging aan mag krijgen en zeggen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van zulk een doodslichaam? Ik dank God door Jezus Christus. Nu komen we bij Luther. Luther heeft ook niet geleerd zoals Rome. Hij komt er wel dichtbij. Hij heeft niet de transubstantiatie geleerd, dat het brood en de wijn werkelijk veranderen in vlees en bloed van Christus. Maar wat hij leerde, dat noemt men de consubstantiatie. Het mede aanwezig zijn in de substantie van brood en wijn onder het heilig avondmaal. Het met, in, onder en bij de tekenen aanwezig zijn van Christus zelf. Het is erg moeilijk om dat nou precies uit te leggen, waarin hij nu onderscheiden ligt van Rome. Aan de ene kant zeg je haast, het komt op hetzelfde neer, aan de andere kant weer niet. In de eerste plaats trekt de formulering ons wel aan, dat Christus met en onder en tijdens de tekenen aanwezig is. Maar dat hij in de tekenen aanwezig is, door de klemtoon toch weer te leggen op dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Daarin laten we Luther maar los. Dat Christus met, onder en bij het heilige avondmaal aanwezig is, dan zeggen we een schone uitspraak. Maar dat hij in het brood en in de wijn aanwezig is, dat zegt ons niet zoveel. Dat zegt ons niet zoveel. Wij geloven ook dat hij aanwezig is, maar dat behoeft niet te zijn in brood en in wijn. En toch, hoewel het bij Luther oprecht gemeend werd, Luther zag Calvijn en Zwingli, zag hij als mannen die eigenlijk God niet op zijn woord wensten te geloven. Luther dacht bij zichzelf, hoe krijgen die wijsneuzen het in hun hersens om te zeggen, dat betekent iets anders. Als hij zegt, dit is mijn lichaam, dan moet ik daar radicaal voor buigen, want hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Dat uitgangspunt was wel goed. Het was eerbied voor het woord des Heren. Het leek er iets op wat het vrouwtje zei, toen er iemand vroeg of dat ze dat geloofde, dat Noach door die vis, of Jona door die vis was opgeslokt. Toen zei ze, ach man, als er stond dat Jona die vis opgeslokt, dat geloofde ik het ook, want God zegt het. Nou klinkt dat een beetje eigenaardig, want ja, Gods woord is wel boven de natuur, maar het is niet tegennatuurlijk. En dan kun je het hele woord niet vinden dat er zulke dingen geschieden dat de mens een walvis opslokt en zo. Of een grote vis. Maar goed, het gaat om het uitgangspunt. De eerbied voor Gods woord. En Luther had een geweldige achting voor het woord. Dat woord zullen ze laten staan. Heel en al. En daarom uit de achting voor dat woord. Als een levendmakende kracht Gods. Want het woord is levend en krachtig en scherp snijdend. Omdat God beloofd heeft om door dat woord zijn geest te laten werken in de harten van zondaren. Daarom protesteert Luther zo fel. Niet alleen tegen Rome, dat valt haast nog mee zou je zeggen. Maar gaat hij zo fel protesteren tegen degene die het anders zien. Die zeggen, ja maar in dat brood is Christus toch niet aanwezig. En in die wijn. Dan zegt hij, het is echt
toch waar. En hij schrijft op de tafels in Marburg, onder de borden waarvan ze moeten eten, dit is mijn lichaam. En hij wilde geen gemeenschap en geen dispuut hebben met degene die dat verwierpen. Dit is mijn lichaam. Aan de ene kant spreekt Luther daarin sterk aan. Dan zeg je ja. Hij had een grote achting voor God en zo. Maar we kunnen ontzaggelijk wijze mens door Gods geest verlicht. Wat kunnen ze toch ook uit het oog verliezen. De hele betekenis van het sacramentele. Dat kun je er ook uit leren dat je zegt, ja maar Luther. Dat versta je toch wel. Als de koning zegt van de drinkbeker des Nieuwe Testament. Dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Dan zeg je toch ook niet, ik drink een testament op. Dat is het toch niet. Als ik hoor zeggen, ik ben de deur. Dan denk ik toch niet aan een deur van hout. Dat mag ik wel zeggen. Stel voor dat je dat in je hart krijgt. Dat kan in een ogenblik dat je bij iemand voor de deur staat en je kan er niet in. En je zou daar niet spotachtig of profaan, maar je zou daar op dat ogenblik opmerkzaam op gemaakt worden. En zij begonnen buiten te staan. En de deur werd gesloten. Dan mag je van die houten of ijzeren deur, mag je als het ware blikken naar die enige deur, Christi. Zo mag je als je de wijnstok ziet, denk aan zo, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Maar, je kunt toch niet zeggen dat de Heere Jezus in die zin lichamelijk zichtbaar naar de vorm en de aard een wijnstok is zoals die op de aarde groeit? Dat kun je toch niet zeggen? Hij is wel een deur, maar dan spreken wij toch geestelijk. Dat is toch het eigenaardige en de eigenschap van de sacramentele spreekwijze. Dat wij door het teken geleid en door het zegel geleid worden naar de betekenende zaak zelf. En dat het in het sacramentele geoorloofd is om te zeggen dat is. Dat is, dat doen wij met een foto ook. Wie is dat eigenlijk? Oh, dat is die of die. Maar ja, dan kun je wel zeggen, ja, maar dat is maar een foto, kun je natuurlijk wel zeggen. Dan zegt die andere, ja, dat begrijp ik ook wel. Dan begrijp ik ook wel dat dat een foto is. Dat hoef je geen eens te zeggen. Dan begrijpt iemand het wel. Dan begrijpen we van elkaar min of meer wat we bedoelen. Nou is dat niet te vergelijken met een sacrament, versta me goed. Maar het gaat er maar over dat je zegt, hé, dat Luther, zo'n verlichte en wijze man, dat niet doorhad, dat je hopeloos vastloopt daarmee. Hopeloos vast. We zeggen toch niet dat de Heer Jezus uit water bestaat als hij zegt, ik ben dat levende water. Die van mij drinkt zal niet dorsten in de eeuwigheid. Daar komt nog iets bij. Als de Heere Jezus dan in de paaszaal zit, lichamelijk, en hij is nog niet gekruisigd, hoe kan hij dan zijn verbroken lichaam en vergoten bloed geven? En hij staat er nog voor. Voelt ge, dat zijn allerlei dingen, hoe goed bedoeld ook van Luther, dat je zegt, ja, hij heeft geen oog gehad voor de sacramentele eigenaardigheid, de spreekwijze van de sacramenten, zoals het ook in het woord vaak voorkomt. Het wijst heen, het duidt aan. Als ik een briefje van 1000 heb, ik zeg 1000 gulden, zeg ik wel nee, een stukje papier. En het is ook nog geen eens 1000 gulden, want het is er maar 1. Maar ja. Het wijst een bepaalde waarde aan. Het kan een bepaald bezit aanwijzen. Je kan zeggen, hier heb je eten, gooi geld op tafel. En dat je ermee bedoelt. Of je zegt, je komt thuis, je gooit geld aan, we kunnen weer eten. Ja, maar dan kun je toch niet zeggen dat je van dat papier en dat zilvergeld kunt eten. Dan bedoel je, daar kun je mee kopen. Zo zijn er toch tientallen spreekwijzen in het natuurlijke leven en in de Bijbel. Dat je zegt, ja, maar al staat er, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Dat wij toch niet behoeven te denken dat dat nu wezenlijk wat Christus daar geeft geen brood is, maar vlees. En dat die wijn wezenlijk bloed is. Ik kan me trouwens niet indenken, maar dat is misschien weer vleeselijk voor mij. Ik zou me ook niet in kunnen denken dat de Heere Jezus zelf, die zijn dierbaar leven gegeven op zijn volk, bloed in de letterlijke zin van het woord te drinken geeft. En in de letterlijke zin van het woord rauw vlees te eten geeft, dat kan ik me niet indenken. Want ze zouden zich onthouden van het verstikte, van hoererij en van bloed. Dat mag niet. Dat wilde de Heere niet. En dan zou de Heere zelf echt bloed te drinken geven. Dat kan niet. Het is misschien een beetje wijsgerig of logisch geredeneerd, maar zegt, dat kan iedereen toch wel aanvoelen. Nee. Afgezien van alles, maar dat is niet de wil des Heeren. De Heere kan wel water in wijn veranderen. Hij kan ook de Nijl in bloed veranderen en de wateren slaan. Maar dat de Heere zijn kinderen lichamelijk bloed opdraagt te drinken? Nee, dat geloven we niet. Dan zou de Heere eerder een visje nemen en hij zou spijs en drank verzorgen en de broden breken en daar de scharen van spijzigen. Nu, daarom laten we ook Luther los en zeggen, je was een zeer bevoorrechte man, maar daarin dreef je wel een beetje heel sterk. Dit is mijn lichaam. En sommigen veronderstellen dat woordje is in de spraaktaal toen, als de Heer Jezus Aramees gesproken zou hebben, helemaal niet voorkomt. Nou ja, dan is het helemaal, valt het probleem weg. Zwingli. Daar was Luther het helemaal niet mee eens. Zwingli, die werd door beïnvloeding nog wel iets van een Nederlander, van het Hoen, kwam hij tot zijn avondmaalsleer. En voor Zwingli was het een gedachtenismaaltijd. Zwingli stelde helemaal geen bijzondere aanwezigheid van Christus tijdens en onder het avondmaal. Bij Zwingli was het, wij stichten gedachtenis, zoals je ook gedachtenis sticht als je 25 jaar getrouwd bent, of het is zoveel jaar geleden dat er dit en dat gebeurd is, dan sticht je daar gedachtenis aan. Dan denk je daaraan. Een vrolijke gedachtenismaaltijd was het voor Zwingli, dat hij alles gedaan had wat tot de zaligheid nodig was. Het komt er wel dichterbij. En toch, ja, het is geheel ten onrecht hoe ze het in hun hoofd halen, begrijp je niet. Maar de vrijzinnigen in Nederland, die hebben hun Zwingli-bond. Hoe ze de man zijn naam ervoor kunnen zetten, dat begrijp je niet, daar gaat niet over. Maar toch, bij Zwingli overheerste wel eens het verstandelijke element. Voor hem een bijzondere werking, een bijzondere aanwezigheid. Nee, helemaal niet. Wij stichten gedachtenis aan wat toen gebeurd is. Daar denken we vanmorgen aan. En dat door die tekenen en zegelen God in de dadelijkheid, door het geloof zijn offeranden in de harten bekrachtigd, bevestigd, vernieuwd in de aanneming der zielen? Nee, dat kende Zwingli zo niet. We zouden haast zeggen, zijn avondmaalsleer komt wel dichter bij het woord dan de Roomse, maar hij was wel gespeend aan de mystieke unie met Christus dat hij de gastheer is. En dat hij zegt, komt, vrienden, drink. Nou ja, die laten we dan ook maar even los. Dan komen we bij Calvijn. En Calvijn is dan in onze kringen, in het protestantisme in Nederland, eigenlijk wel zo'n beetje de man geweest, die het heeft, door de Heilige Geest geleid, heeft mogen neerschrijven, wat het dichtst bij het woord kwam. Zuiverst zou je zo zeggen. En Calvijn heeft verworpen zowel de gedachten van Luther als van Zwingli. Maar Calvijn heeft de klemtoon gelegd op de mystieke unie. De verborgen gemeenschap. Dat Christus wel in zonderheid, ook door het heilig sacrament, ons niet een daagje geeft waarop wij gedenken. Maar dat hij zelf in zonderheid door zijn genade en geest op een verborgen wijze door het geloof gemeenschap oefent met de zondaar, met de gelovigen. En dan zitten we eigenlijk meest schriftuurlijke. Dan komen wij tot de meest eigenlijke zin van het sacrament. Dat het heilig sacrament niet zomaar is een soort gedachtenis alleen, maar dat het een gedachtenis is waar Christus ons in leidt en waar Christus ons brengt, mede door dat heilig sacrament. Dus dat hij niet alleen door het woord onze zinnen richt op de lijdende knecht des Heren in zijn vernedering, maar dat hij ook door het heilig sacrament zelf de zondaar brengt in de gedachtenis van zijn daden. Dat is het wonderbare. Als je het in die zin bekijkt, dan zou je de vraag wel eens kunnen stellen: wie en wanneer wordt er nog een zegen van het sacrament ervaren? Wat is dat toch? Ja, misschien denk ik er te bekrompen over, maar wat is dat toch weinig? Je hoort wel eens mensen die gesticht zijn, ook door het woord. Maar die zegen van het sacrament, dat hij het toch heeft ingesteld als het ware, dat de dienaar naar de achtergrond gaat. En het teken en zegel op de voorgrond staat. En dat Christus, die in de hemel is, door zijn genade, geest en majesteit de zielen trekt in zijn gedachtenis. Om zijner te gedenken. Niet door woorden, maar door de tekenen van brood en wijn, die wel door het woord tot sacramenten zijn, maar waar het woord dan een weinig naar achteren gaat en het teken op de voorgrond komt. Wat weinigen. Wat weinig. Het past en betaamt ons ook daarin om te vragen, Heren, ach, wil ook door het teken van het sacrament ons en onze en ons en de onze onderwijzen. Dat wij ook die zegen van het sacrament mogen ervaren. Die woordeloze zegen. Die stilte. De lofzang is stilheid tot u, o God. Dat is voor mij wel eens het kenmerkende geweest van het heilig avondmaal. Helemaal niets. Dat je zegt, nou, ik heb dit gehoord of dat gehoord. Stil. En het licht door de glazen van de kerk valt wij hier op deze aarde. Wij mensen klein. En daar te zitten. Te zitten en gekoesterd te worden door de stralen van zijn zonlicht. De zonne der gerechtigheid. Woordeloos. En toch verblijd en bedroefd tegelijk, hopend en wachtend, tegelijk te ervaren dat de ziel reikt aan de eeuwigheid en dat je door wilde gaan om te verschijnen voor God in Sion, stil, in stilheid voor hem. Ja, dat is iets, dan zeg je, ja, het sacrament wordt gezegend, dat brood. Nee, dat brood smaakt niet naar vlees, het is ook geen vlees. Dat bloed, nee, die wijn is wijn. Maar de gedachtenis, de wijn verheugt het hart, het brood doet ons leven. Christus heeft het laten groeien. Christus heeft de druiven doen rijpen. Christus heeft in de schepping alreeds zijn eeuwig besluit vastgelegd. Koren en mos. En het zal gebracht worden tot de kerk, tot zondaren, als tekenen van zijn gunst en van zijn genade. Sacramentele zegen. Ik denk wel eens, bij alle zegen, en daar zijn wij zeer verblijd mee, is het toch meest een zegen door een woord wat in het hart valt, of waar enige troost vanuit gaat, maar om gezegend te worden. Om, ik zou haast zeggen, lijdelijk, geheel lijdelijk. Geheel lijdelijk in jezelf. Geheel onbekwaam. Bekwaam. Door het woord van Christus geleid te worden naar het teken. En zij gingen. En ze gingen met haast. En dan stil te zijn, te mogen zijn voor hem die hier op aarde gekomen is in de plaats van zulke hellewichten. Kijk, dat de Heere dat in ons mocht geven. Dan hebben we de schriftuurlijke lijn. Hoe is hij nu tegenwoordig? In de stilte. Brood en wijn, ze wijzen naar hem die in de hemelen zit. Wat is de mystieke u? Dat is het zonder woorden uitzeggen aan het avondmaal. U, al mijn liefdewaardig schat, gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien. Dat is niet in woorden uit te drukken, dat de Heere op zo een zijn hand legt en zegt, gij zijt mijn kind, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Dan hoeven we niet te vechten, wat het nu is, wel nee, het is brood en het is wijn. En toch, dat brood en die wijn wordt in de hand van de gastheer, eigenlijk van de allerhoogste gastheer, wordt het een teken en een zegel van zijn gunst. Ik zal niet meer op u toornen, nog op u schelden. Want, en nu behandelen we gelijk die laatste vraag, gelijk het wijn en de brood het leven onderhouden. Het brood onderhoudt ons lichaam. En de wijn, je zou haast zeggen, dat is het element der vrolijkheid, der opgewektheid, der levensmoed. De wijn verheugt het hart des mens. Jozef en zijn broeders, zij dronken wijn. En zij werden zeer blijde. Zo is het ook geestelijk in de mystieke unie. Dan is Christus zelf aanwezig met zijn genade, geest en majesteit. Want zoals onze lichamen onderhouden worden en onze zielen verkwikt door de wijn, alzo wordt de kerk geestelijk gespijzigd en gelaafd door de stilte die ze in mogen nemen aan zijn voetbank, aan de voetbank zijner voet. Daar worden ze getroost als het ware en verlicht, waar het zwakke zonlicht slechts een glimp, een beeld van is, maar de eeuwigheidslicht valt in hun arme ziel. Daar ervaren ze op reis te zijn, op reis. En hier en daar staat een tafel aangericht om hun vermoeide en dorstige zielen te verzadigen en te onderhouden, ook om hun koude zielen te verwarmen met het licht van die levende. Het zijn tekenen en banden om ons te verzekeren dat we zo waarachtiglijk zijn zijn ware lichaams en bloed door de werking des Heilige Geestes deelachtig worden. Zo waarachtig als of wij, gelijk wij dat met de lichamelijke mond die heilige waartekenen, tot zijn gedachtenis ontvangen. Hier daalt de Heidelberger laag af. Hier komt hij een ogenblik ook in het welwezen. Als hij het wezen heeft genoemd in hem, de zaak, wat het is, dan tekent hij ook dat wezenlijke, hoe het nu in ons verheerlijkt wordt. En wat is het dan? Dan is het een worden. Door die zichtbare tekenen en panden ons door Christus achtergelaten, is het niet een zijn, maar een worden. Een gemeenschap in de oefening met de Heer Jezus Christus, dat wij zo zijn ware lichaam, dat is zijn persoon, deelachtig worden. En ook, hoe langer, hoe meer, hem gelijkvormig. Als ene planting in de gelijkmaking zijns doods, alzo ook in de gelijkmaking zijn er opstanding, omdat ik hem kennen. Daarom hebben wij Psalm 23 gelezen. Daar spreekt de dichter uit het waarachtige geloof: de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Maar diezelfde man die zong in de week voor de maaltijd misschien: Heere, verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Verlaat mij niet ganselijk in dit leven, gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Op u verlaat zich de arme en de wees. Ja, dat is het worden, dat is de levensgeschiedenis. Hoe langer, hoe meer. Anders zou je maar één keer avondmaal nodig hebben. En als je het dan was, en als je het dan had, dan hoefde je nooit meer. Maar nu heb je het nooit. Nu heb je het nooit. Dus nu moet je eigenlijk altijd weer getrokken worden door hem in zijn gedachtenis. Nu komt er geen eind aan de avondmaal. Nu komt er geen eind meer aan. Waarom? Omdat wij van die armelijke, dwaze zondaren blijven. Omdat we in hoop en niet in aanschouwen zalig worden. Want de hoop die gezien wordt is geen hoop. Indien we het zien, waarom zouden we het ook hopen? Maar nu verwachten wij het met lijdzaamheid. En opdat we op die reis niet sterven zouden, zegt de Heer woord en sacrament ook erbij. Kom, ga zitten. Ga eens even zitten, zegt de koning. Laat mij mijn vriendelijk licht over u doen schijnen. Wat is dat onbegrijpelijk groot. Dat ze zulke gedachtenis ontvangen, dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk hun eigen is, als hadden ze zelf in eigen persoon alles geleden en God voor onze zonde genoeg gedaan. Dat is sterk. Dat is sterk uitgedrukt. Ik heb alles betaald. Alles geleden. Alles uitgestreden. Niet ik, maar Christus leeft in mij. Christus alleen. Maar dat er zulke vereniging gewerkt wordt, hoe langer, hoe meer. Wordt het vertrouwen des geloofs gericht op de enige middelaar en het hoofd van het betere verbond. Hoe langer, hoe meer. Om hem alleen te kennen en te herkennen. Als de enige grond mijner zaligheid. Op zulke wijze. Als had ik zelf alles gedaan. Intussen. Als je nou wil weten. Of dat je daar ook kennis aan zou hebben. Intussen dan komt dit zo uit. Kijk. Dit zegt nu de leer der zaligheid. Dit zegt de prediker. Dit zegt de Heere zelf in zijn dierbaar woord. Alsof we zelf hadden volbracht hetgeen hij voor ons volbracht had. Maar, als je nou door woord of sacrament daarvoor geplaatst wordt, dan begin je te huilen. En dan zeg je, nee Heere, ik heb nog nooit wat volbracht. Ik heb in eigen persoon nog nooit wat gedaan. Ik heb de overtreding groot en vele gemaakt. Maar u, Heere Jezus, u allerbeminnelijkste Goël en Verlosser, u hebt alles, maar dan ook alles gedaan. Ja, en dat God het zo wil, dat hij het hun toerekent, dat is Gods genadige beschikking. Maar wij zeggen altoos, wij hebben niets gedaan. Christus heeft het alleen, hij heeft alles gedaan. Nu, ik hoop dat als wij verwaardigd worden te beleven, dat de tafel des Heren nog mag worden aangericht in ons midden. Dat we ook mogen ervaren door het geloof. Gij richt de tafel toe aan tegenover mijn tegenpartijders. Gij zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker is overvloeiende. Zelfs vinden mussen huis en de zwaluwen nest voor zich. Bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. En laat die geest in de harten en in de dorre beenderen blaast. Daar wordt gevonden een volgaarne gemoed om te zeggen, trek mij, wij zullen u nahopen. Amen.